ben gevraagd om even wat te vertellen over David Batty, de spreker van vandaag. Dat kan niet anders dan dat ik ook even wat over Teen Challenge vertel, omdat hij ook wel bekend staat als Mr. Teen Challenge. De andere David Wilkerson, die heeft natuurlijk Teen Challenge opgericht en dat was alweer 60 jaar geleden. Kan je dat geloven? Dat 60 jaar geleden, het kruis in de asfaltjungle, velen van jullie kennen dat. Dat is dit jaar 60 jaar geleden. Dus heel erg bijzonder dat we dat ook mogen vieren met elkaar wereldwijd. En het was gewoon een gehoorzame man aan God die naar New York toe ging. En hij wist niet wat hij daar zou aantreffen of zou gaan doen. En jaren later kunnen we zien dat Gods trouw nog steeds dezelfde is. En dat ook heel erg, het was net een vierde getuigenis even tussendoor. Maar als Teen Challenge bestaan wij volgend jaar 50 jaar Teen Challenge Nederland. Dus in 1969 is een zendeling gekomen, Howard Foltz, naar Nederland toe. En een jaar later is een tentcampagne geweest in Breda door een aantal mensen van Teen Challenge. En daar op een plein in Breda is mijn vader tot geloof gekomen. Hij kwam er met zijn brommertje aan. Jan Barense senior, dus mijn vader en de vader van pastor Jan. Die kwam daar met zijn brommertje als 21-jarige jongvolwassene. Die kwam daar aan en hij hoorde daar het evangelie op een manier waarop dat hem zo aansprak. En hij gaf zijn leven aan Jezus op dat moment. En het is zo bijzonder dat de gehoorzaamheid van één persoon enorme invloed heeft op de geschiedenis. Dit is 60 jaar geleden. En dan denk je van, ja, wat heeft dat vandaag nog, wat is daar nog relevant aan? Het klopt, we moeten vandaag de dag gewoon diezelfde stappen van gehoorzaamheid doen. Maar het heeft invloed op mensen om ons heen. Het heeft invloed op de toekomst. En wat die man 60 jaar geleden heeft gedaan, zitten nu in 125 landen. En David Batty, die komt net terug uit Thailand. Hij heeft daar lesgegeven aan landen, ook de Filipijnen en ook aan leiders van Japan. En David Batty is degene, als je kijkt naar David Wilkerson, hij is echt de evangelist. En David Batty heeft echt de structuur aan het programma ook gebracht. En hij heeft ook uiteindelijk het Teen Challenge programma, het discipelschap programma, wat Teen Challenge wereldwijd gebruikt, heeft hij ontwikkeld. En hij geeft daar tot vandaag de dag nog steeds les aan. En het is ook wel heel bijzonder dat dit nu zijn 50ste jaar is bij Teen Challenge. Kan je dat geloven? David Batty is ongelooflijk. Dus dat is, hij zei net, want ik ben begonnen toen ik 6 jaar oud was. Dus ik wil graag een hartelijk welkom heten aan David Batty. David Batty, would you please come and preach the word? Laten we hem een applaus geven. Het is geweldig om hier te zijn en ik doe even mijn microfoon aan.
That works a little better.
Dat werkt wat beter.
It's a delight to be with you.
Het is echt geweldig om met jullie te zijn.
I always enjoy fellowshipping with believers in other countries when I have the opportunity to travel.
Het is echt geweldig om tijd door te brengen met gelovigen en vooral in de tijden dat ik reis is dat heel erg prettig.
And as Stefan mentioned, 2 Sundays ago I was in Thailand.
En zoals al eerder gezegd werd, 2 zondagen geleden was ik in Thailand.
And I don't know any more Thai.
En ik ken de taal helemaal niet.
But as I was singing with you this morning,
en maar toen ik aan het zingen was met jullie vanochtend,
I realized there's a number of words that you spell the same as we do in English.
Dan realiseerde ik mij dat een heleboel woorden heel erg gelijk klinken en gespeld worden als in Engels.
But the one I am most familiar with is hallelujah.
Het woord wat ik het meest ken is halleluja.
It's good to know that when we get to heaven, we'll all share a common language.
Het is goed om te weten dat als we zo meteen in de hemel zijn, dat we allemaal een gelijke taal hebben met elkaar.
And we'll all be able to easily communicate together.
En dat we allemaal met elkaar kunnen communiceren met elkaar.
As Stefan mentioned, Teen Challenge started in New York City.
Zoals al eerder genoemd werd, is Teen Challenge begonnen in New York City.
And of course that city has a special connection with Holland.
En die stad heeft natuurlijk een hele bijzondere connectie met Nederland, met Holland.
It used to be called New Amsterdam.
Het heette Nieuw Amsterdam.
And my wife and I have lived in New York City longer than anywhere else in our married life.
En wij hebben het langst samen met mijn vrouw heb ik het langst gewoond in New York.
Our son was born there.
Onze zoon is daar geboren.
And we have just enjoyed very much being a part of the Teen Challenge ministry.
En wij hebben ontzettend genoten om deel uit te zijn van de Teen Challenge familie en bediening.
But what makes it most special is to see God at work today changing people.
En wat het mooiste is om te zien is dat God vandaag de dag nog mensenlevens verandert.
God loves to take broken people and restore them.
God houdt ervan om gebroken levens te nemen en ze te herstellen.
And not just to put us back together the way we were.
En niet alleen maar om ons weer bij elkaar te sprokkelen zoals we waren.
But he transforms us into something much better than we were in the past.
Maar hij maakt ons nog iets veel mooiers en beters dan wat wij ooit waren.
And I just love to see God at work taking very broken people and bringing healing into their lives.
En het is geweldig om te zien dat God gebroken mensen vastgrijpt en genezing in hun leven brengt.
And just a few weeks ago I was in Canada at a Teen Challenge conference.
En een paar weken geleden was ik bij een Teen Challenge conferentie in Canada.
And one of the speakers was a graduate of Teen Challenge.
En een van de sprekers was een die heeft het programma van Teen Challenge afgemaakt.
He had graduated I think about 7 or 8 years ago.
Dat was ongeveer 7-8 jaar geleden.
And he is somebody that God has used in the area of evangelism.
En God heeft hem bijzonder gebruikt in het gebied van evangelisatie.
And so he did about 4 hours of training.
En hij heeft iets van 4 uur aan training gedaan.
And then everybody went out on the streets to do evangelism.
En toen is iedereen ook de straat op gegaan en heeft geëvangeliseerd.
And I'll tell you a little bit more about that later.
En ik vertel je daar zo meteen nog wel wat meer over.
But one of the things that he talked about, which just captured my attention.
Maar een van de dingen die hij genoemd heeft, dat greep mij als het ware vast.
And I want to make that the focus of the message of this morning.
En daar wil ik het echt vanochtend specifiek over hebben.
And I'd like to start by asking this question.
En ik wil eigenlijk beginnen met een vraag stellen.
What is the difference between a witness and a salesman?
Wat is het verschil tussen een getuige en een verkoper?
How do we measure the success of a salesman?
Hoe meten wij het succes van een iemand in sales, iemand een verkoper?
And how do we measure the success of a witness?
En hoe meten wij het succes van een getuige?
Well, when you think about a salesman,
en als je denkt over een verkoper,
success is in closing the deal.
Dan is het succes als je gaat verkopen.
You make the sale.
Dat je iets inderdaad verkoopt.
They say, here's my money.
Hier is mijn geld.
And that's the measure of success.
En dat is de mate van succes.
But with a witness,
maar met een getuige,
there is a different measurement of success.
Is een andere mate van succes.
I don't know how many of you have actually had to go to court for a hearing before a judge.
Ik weet niet hoeveel van jullie hier waren die wel eens een keertje voor het gerecht moesten.
But when you go to a court case,
maar als je naar een rechtszaak toe gaat,
what is the role of the witness?
Wat is dan de rol van de getuige?
They are not there to decide the case.
Zij zijn daar niet om de hele rechtszaak te bepalen en een uitspraak te doen.
The witness is there to tell the truth.
De getuige is er om simpelweg de waarheid te vertellen.
So I'd like for us to look at one of the last words of Jesus to us.
Ik wil gaan kijken samen met jullie naar een van de laatste woorden van Jezus.
And I want to start with Matthew's account of this in Matthew chapter 28.
En dat staat in Matthäus hoofdstuk 28.
Verse 19 and 20.
Vers 19 en 20.
Go ahead and read.
En daar staat, ga dan heen, onderwijs alle volken, of in een andere vertaling is, maak alle volken mijn discipelen, hen te dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u alle dagen tot de volleinding van de wereld. Amen.
We call this the Great Commission.
Dit noemen we de grote opdracht.
It's the last big message that he gave to his disciples.
Het is de laatste grote opdracht die hij gaf aan zijn discipelen.
Now when you look at this,
en als je hier naar kijkt,
we're supposed to go out and make disciples.
Dan is onze opdracht om discipelen te maken, leerlingen te maken.
And we're going to look in just a moment at Luke's version of this.
En we gaan zo meteen kijken wat Lucas hoe Lucas dat heeft beschreven.
But one of the ways to summarize this is a call to evangelism.
Maar om het samen te vatten is het eigenlijk een opdracht om te evangeliseren.
Now if you've heard the story of David Wilkerson as it's told in the book The Cross and the Switchblade.
En als je het verhaal van het kruis in de Asfaltjungle kent van David Wilkerson.
David Wilkerson had a passion for evangelism.
Dan had David Wilkerson echt een passie voor evangelisatie.
And was very successful in his evangelistic ministry.
En hij was daar ook ongelooflijk succesvol in die bediening.
And it's very easy for us to say, well, I'm just not like that.
En dan kan je heel makkelijk zeggen, maar ik ben niet zoals David Wilkerson.
In fact, somebody else can do that.
Dat kan iemand anders veel beter dan ik.
You know what I call that attitude?
Weet je wat ik dat soort wat ik die houding noem?
It's the superstar attitude.
Het is de superster houding.
But this does not say God was looking for 10 superstars to do all the evangelism.
Maar hier staat niet, de opdracht was niet van God zoekt 10 geweldige supersterren die alle evangelisatie in de hele wereld gaan doen.
The great commission is for all of us.
De grote opdracht is voor ons allemaal.
And when we say, oh, I'm not going to do that because I'm not very good at that.
En dan als wij dus zeggen van, ik ga dat niet doen, want ik ben er niet zo goed in.
Well, let me ask you about another area of your life.
Laat ik dan je vragen over een ander gebied van je leven.
Some of you might say, well, I'm not very good at cooking.
Sommigen van jullie zeggen van, ik ben niet zo'n goede kok.
So what are you going to do?
Dus wat ga je dan doen?
Are you not going to cook?
Ga je dan helemaal niet koken?
Just because you know that somebody else is a better cook than you are?
Gewoon weg omdat je weet dat iemand anders een veel betere kok is dan jijzelf.
Well, unless you got a lot of money.
Tenzij je heel veel geld hebt.
Where you can hire a cook.
Dat je een kok kan inhuren.
Or you can eat out at a restaurant every day.
Of je kan in een restaurant elke dag gaan eten.
You know what you're gonna have to do?
Dan weet je wat je moet gaan doen.
You're gonna have to survive on your cooking.
Dan moet je overleven, moet je doen met je eigen kookkunsten.
And here's my challenge.
En hier is mijn uitdaging.
God isn't looking for the best.
God is niet op zoek naar de beste.
He's simply looking for those who say yes, I'm available.
Hij is op zoek naar de mensen die zeggen ja, ik ben beschikbaar.
Now, some of us say, well, I'm just not very good at talking to strangers.
En sommige van ons zullen dan zeggen van maar ik ben helemaal niet zo goed om met vreemden te praten.
Well, let me just ask you this. What does it mean to be a follower of Jesus?
Maar laat ik je dan vragen van wat betekent het om een volgeling van Jezus te zijn?
Well, the whole concept of being a follower is that you're willing to go where Jesus is leading you.
Het hele idee van een volgeling van Jezus te zijn is dat je achter hem aangaat naar waar hij je toe leidt.
To be a disciple is to be one who follows.
Een discipel is iemand die volgt, die hem volgt.
And in fact in the Great Commission.
En dan in de grote opdracht.
In verse 20 it says teaching them to obey everything I commanded you.
En dan staat in vers 20 dat ze alles wat ik hen heb onderwezen, dat zij dat ook zullen onderwijzen.
It's not just a call to have our sins removed.
Het is niet een roep om dat onze zonden gewoon simpelweg verwijderd worden.
Though salvation certainly is the starting point for that walk.
En daar is de redding natuurlijk het beginpunt van dat we rein worden van onze zonden.
But Jesus said we have to teach them to obey all that he has commanded us.
Maar wij moeten ook de discipelen of mensen uitdagen om hem alles wat hij ons heeft onderwezen ook door te geven.
Well, I want to take you to Acts chapter 1.
Ik wil met jullie naar Handelingen hoofdstuk 1 gaan.
And let's look at how Luke describes this last message from Jesus before he ascended back to heaven.
En daar zien we hoe Lucas beschrijft die laatste boodschap toen net voordat Jezus naar de hemel toe ging.
And Read verse 4 to begin with.
En we beginnen bij we gaan vers 4 en 5 lezen. En toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zou verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen.
So, what is Jesus promising?
Wat belooft Jezus hier?
He said, God is going to give you a gift.
God gaat je een gave geven.
Now, Christmas is fast approaching.
En kerst komt al heel snel aan.
How many of you say, oh, I just hate Christmas because I just hate when people give me gifts?
En hoeveel van jullie denken van, nou, ik vind kerst maar helemaal niks, want ik vind het vreselijk als mensen me cadeaus geven.
No, we love to get gifts.
We vinden het heerlijk om cadeaus te krijgen. Nou ja, de meeste dan van ons.
And here is the promise God is going to give us a gift.
En hier staat dat God ons een cadeau geeft.
And let's face it, God's gifts are a whole lot better.
En laten we eerlijk zijn, Gods gaven zijn veel beter dan wat wij ooit kunnen geven.
And what is the promise gift?
En wat is het beloofde cadeau?
That in a few days they would be baptized with the Holy Spirit.
Dat ze in een paar dagen gevuld zouden worden, gedoopt zouden worden met de Heilige Geest.
Now, notice what's on the minds of the disciples.
En kijk eens hier hoe de discipelen hierover denken, hoe ze reageren.
Read verse 6.
En dan staat er, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen?
It's easy to say they were not on the same page as Jesus.
Het is heel duidelijk hier aan te zien dat ze niet op dezelfde frequentie als Jezus zaten.
Jesus was saying, I've got a plan for you, what I want you to do.
Jezus die zei, ik heb een plan voor je, wat ik wil dat jij gaat doen.
And they said, Jesus, are you ready to start your political party and take over the country?
En zij hadden zoiets van, gaat u nu eindelijk die politieke partij oprichten en gaan we het land overnemen?
You know, even today some Christians are a little bit confused about God's priorities.
En zelfs vandaag zijn christenen nog een beetje verward over Gods prioriteiten.
And in verse 7 Jesus basically said, look, that time is not for me to decide.
En in Jezus die zegt van die tijd, ja, het komt u niet toe wanneer dat allemaal zal gebeuren.
But here's what's really important in verse 8. Go ahead,
maar in vers 8 dan staat er waar het echt om gaat. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal en u zult mijn getuigen zijn. Zowel in Jeruzalem als in heel Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde.
So, what does he want us to do?
Dus wat wil hij dat wij doen?
Did he say, I want you to be my salesman?
Ik wil dat jullie mijn, zei hij dat, ik wil dat jullie mijn verkopers worden.
No, he nee. Said, I want you to be my witness.
Ik wil dat je mijn getuige gaat zijn.
So, and then he also identified who our target audience is.
En dan identificeert hij naar wie wij getuigen moeten zijn, wie onze doelgroepen zijn.
To whom are we to be witnesses?
Naar wie zouden wij getuigen moeten zijn?
Who was the first group?
Wie was de eerste groep?
Jerusalem.
Jeruzalem.
The people right next door.
De mensen die je buren.
And then Judea.
En dan Judea.
Our country.
Ons land.
And then next.
En de volgende stap?
Samaria.
Samaria.
And who were the Samaritans?
En wie waren de Samaritanen?
Those were the people that the Jews chose not to get along with.
Dat waren de groep mensen die de Joden ja eigenlijk uitgekozen hebben om waar ze gekozen hadden, daar willen wij niks mee te maken hebben.
We don't want to have anything to do with you folks.
Wij willen niks met deze groep mensen te maken hebben.
You're not like us.
Jullie zijn niet zoals wij.
But what does Jesus say?
Maar wat zegt Jezus hier?
I want you to be my witness to the people that you don't like.
Ik wil dat je getuige wordt naar de mensen die je eigenlijk waar je niks mee, die je eigenlijk niet mag.
And the fourth group of people?
En de vierde groep mensen?
Be a witness to the whole world.
Dat je getuigt van aan naar de hele wereld.
Now, I don't know who are the Samaritans in your life.
Ik weet niet wie de Samaritanen in jouw leven zijn.
Who are the people that are the ones that you just as soon not be around you?
En wie zijn de mensen waar jij liever niet in de buurt wil zijn?
But pretty much around the world you see these kinds of conflicts.
Maar door de hele wereld heen zie je dit soort tegenstellingen en conflicten tussen mensen.
And yet the challenge of Jesus, I think, is very much for each of us today.
Maar die uitdaging die Jezus heeft is nog precies zoals voor ons vandaag.
God loves the Samaritans just as much as he loves my kind of people.
God houdt van onze Samaritanen net zoveel als van onze soort mensen.
A few days ago when I was in Thailand, I was speaking with a missionary to the country of Philippines.
Toen ik in Thailand was, toen sprak ik met een leider uit de Filipijnen.
And in the area where he lives and ministers, there are also extremists who live there.
En in het gebied waar hij woonde, daar woonden ook extremisten.
Terroristen. And a group of these terrorists had come into a village nearby and had killed the daughter of a pastor.
En in een van die conflicten, toen kwam een groep terroristen bij een dorp en die hadden toen de dochter van een voorganger vermoord.
The pastor and his wife were not at home when this happened.
De voorganger en zijn vrouw waren niet thuis toen dit gebeurde.
And after that terrorist attack,
en na deze terroristische aanslag,
this pastor decided to join the local militia.
Toen koos die voorganger voor om de lokale militie zich bij die lokale militie aan te sluiten om tegen die terroristen te vechten.
Now this militia group had tried to get this pastor to join them for many months.
En deze militie was al heel lang aan het werven en wilde dat die voorganger al maandenlang erbij kwam.
And so this militia now said, "We'll help you get revenge for the death of your daughter."
En nu zei deze militie van, "Nu gaan wij kunnen jou helpen om wraak te nemen aan deze terroristen."
And so this pastor said, "Okay, I'm ready. I'll go with you."
En nu zei die voorganger, "Goed, ik ga met je mee."
And he said that night God spoke to him.
En die avond sprak God tot hem.
And he said, "Pastor, you can get revenge."
En God zei tegen hem, "Voorganger, je kan wraak gaan nemen nu."
But if you do that, you're going to face violence for the rest of your life.
Maar als je dat doet, zal je geweld de rest van je leven niet ontsnappen.
Or you can forgive those terrorists.
Of je kan deze terroristen gaan vergeven.
And see what I will do.
En dan kan je zien wat ik zal gaan doen.
And all night he wrestled with that.
En de hele nacht worstelde hij met die gedachten.
And in the morning when the militia came, they had their weapons, they were ready to go.
En toen de volgende ochtend toen de militie klaar was met hun wapens om te gaan.
And he told them, "No, I'm not going to go with you."
Toen zei hij van, "Nee, ik ga toch niet met jullie mee."
And I do not want you to go either.
En ik wil eigenlijk ook niet dat jullie gaan.
I want to forgive them.
Ik wil ze vergeven.
And the militia, they were just disgusted with him.
En de hele die militie die had echt die was eigenlijk verbolgen over het feit dat hij niet mee wilde.
But they canceled their plans to go against that terrorist group.
Maar uiteindelijk gingen ze toch niet mee en annuleerden ze de plannen om mee te gaan met deze groep.
3 months later, one of those terrorists came to the home of the pastor.
En 3 maanden later kwam een van die terroristen naar het huis van de voorganger.
And he just burst right into the house.
En hij kwam gewoon het huis binnenstormen.
With his weapons.
Met zijn wapens.
And he goes into the kitchen, opens the refrigerator and the freezer.
Hij gaat naar de keuken toe, opent de koelkast en de vriezer.
And then he turns to the pastor and says, "You don't have any pork here?"
En hij opent de deur en zei van, "Hey, jullie hebben helemaal geen varkensvlees hier zo."
He says, "No."
Nee.
He said, "Okay." He said, "Fix me a meal. I'm hungry."
En hij zegt, "Nou ja, goed dan. Maar maak mij dan maar wat te eten. Ik heb honger."
So he fixed this terrorist this meal.
En zij bereiden een maaltijd voor hem.
And then the terrorist leaves.
En de terrorist loopt weer weg.
And he comes back the next day.
En de volgende dag kwam hij terug.
And he says to the terrorist, "Come with me."
En toen zei die terrorist tegen die voorganger, "Kom met mij mee."
And so this pastor is just terrified.
En dus hij dacht echt van, nou, nu is het gebeurd.
I'm going to be dead before the end of the day.
Ik zal de dag niet overleven.
And as he's on the way with this terrorist.
En toen hij meeging met die terrorist.
He says, "You know, where are you taking me?"
Waar neem je mij mee?
He said, "Just wait, you'll see."
Wacht maar, je zult het zien.
So he finally comes into the terrorist camp.
En hij kwam dat kamp binnen van die terroristen.
And he says, "Wait here."
Wacht hier.
And he's sure that he's about to be put to death in front of all these terrorists.
En nu denkt hij echt, ik word geëxecuteerd voor al deze terroristen.
And the general comes out.
En de generaal komt naar buiten.
And he says, now you're pastor so-and-so, right?
En hij vraagt nog van, hey, jij bent die ene pastor, toch?
He says, we killed your daughter when we raided your village, right?
Wij hebben toch jouw dochter vermoord toen wij jullie dorp binnenvielen?
He said, yes.
Hij zegt ja.
He said, why didn't you come to get revenge?
Waarom kwam je niet om ons om wraak te nemen?
He said, because I'm a follower of Jesus.
Hij zei, ik ben een volgeling van Jezus.
And I choose to forgive you.
En ik heb ervoor gekozen om je te vergeven.
He says, we were waiting for you.
Hij zegt, maar wij wachten totdat jullie zouden komen.
Because we were sure you were going to come for revenge.
Want wij wisten het zeker dat je zou komen voor wraak.
He said, but you tell me it's because you forgive.
Maar jij vertelt me dus dat je me vergeven hebt.
He said, I have 600 warriors here that we are training.
En we hebben hier zo'n 600 terroristen en strijders die we aan het trainen zijn.
He said, for the next 3 hours I want you to speak to them about this Jesus.
En ik wil dat je de komende 3 uur over deze Jezus gaat vertellen.
And he did.
En dat deed hij dus.
And that was the first of a number of opportunities to witness to those terrorists.
Dat was de eerste van die van vele mogelijkheden om te getuigen van Jezus over deze voor deze terroristen.
And that's still going on today.
En dat gaat nog door tot van de dag van vandaag.
Those terrorists were not interested in becoming Christians to join a church.
De terroristen waren niet geïnteresseerd om christenen te worden of deel uit te worden van een kerk.
But they were interested in becoming followers of Jesus.
Maar ze waren geïnteresseerd om volgelingen van Jezus te worden.
Now it's interesting, this pastor went back home.
Deze voorganger ging terug naar huis.
And he tried to recruit some other pastors to go with him.
En hij wilde een aantal andere voorgangers recruteren om te zeggen van je kom met mij mee en dan gaan wij verder samen onderwijzen.
And one of these other pastors said, "Now, who do you want to go talk to?"
En hij zegt van, waar wil je dat wij met je meegaan?
He says, "I don't want to have anything to do. If they're Muslim, I don't want to have anything to do with them."
En die voorganger zei van, ach, ik wil als dat moslims zijn, wil ik niks met die mensen te maken hebben.
And you know what? We have a choice.
En wij hebben een keus.
We can look at what the Word of God says.
We kunnen kijken naar wat het woord van God zegt.
And we can say God has called us to be witnesses to our Samaritans.
En God ons geroepen heeft om naar onze Samaritanen toe te gaan.
Or we can say I don't want to have anything to do with them.
Of ik wil niets met ze te maken hebben.
But you know what? That pastor experienced what it meant to be a follower of Jesus.
Maar deze voorganger wist, die ervoer echt wat het ten diepste betekende om een volgeling van Jezus te zijn.
To see what God would do when he was willing to forgive.
Om te zien wat God zou doen toen hij bereid was om ons te vergeven.
So when I look at that story,
toen ik naar dat verhaal keek,
it wasn't just a call to witness to those Muslim extremists.
Was het niet alleen maar een roep om naar die extremistische moslims te gaan getuigen?
And he did not go with excitement.
En hij was er niet heel erg enthousiast over.
He went with fear.
Hij ging met vrees, met angst.
You don't have to be a superstar to be a witness.
Je hoeft geen superster te zijn om een getuige te zijn.
Now, I don't know if you've ever gone to court.
Ik weet niet of je ooit naar een rechtszaak bent geweest.
But if you're called to be a witness,
maar als je geroepen bent om getuige te zijn,
there's one thing you need to do.
Dan is er maar één ding wat je moet doen.
Tell the truth.
De waarheid vertellen.
In fact, in America they say, tell the truth, the whole truth and nothing but the truth.
En in Amerika zeggen ze dat je de waarheid vertelt, de hele waarheid en niets anders dan de waarheid.
And what is the truth that Jesus wants us to tell?
En wat is die waarheid die Jezus wil dat we vertellen?
It's the truth about Jesus.
Het is de waarheid van Jezus.
We don't need to be arguing about theological uncertainties.
We hoeven niet over allerlei theologische onzekerheden te discussiëren.
When is Jesus coming back?
Wanneer komt Jezus terug?
What kind of a home will I have when I get to heaven?
Wat voor huis zal ik hebben als ik in de hemel kom?
That's not the truth that we need to be concerned with.
Dat is niet de waarheid waar we ons druk over hoeven te maken.
The truth we need to be concerned with is what does it mean to tell individuals about Jesus.
Waar we ons druk over moeten maken is dat wij mensen, individuen mogen vertellen over wie Jezus is.
So, my responsibility is not to save people.
Mijn verantwoordelijkheid is dus niet om mensen te redden.
My responsibility is not to get them to pray to receive Jesus.
Het is niet dat zij dat mijn verantwoordelijkheid is niet dat ik het zondagsgebed met ze ga bidden.
My responsibility is to be a witness.
Mijn verantwoordelijkheid is dat ik een getuige ben.
The Bible says that no one comes to God unless the Holy Spirit draws them.
En in de Bijbel staat er dat niemand tot God komt tenzij de Heilige Geest hem trekt.
It's not my job to do the Holy Spirit's job. He doesn't need me.
Het is niet mijn verantwoordelijkheid om het werk van de Heilige Geest te doen. Hij heeft me daarvoor niet nodig.
He's just fine doing his job.
Hij wil gewoon zijn werk doen.
The question is, am I doing my job?
Maar de vraag is, ga ik mijn taken doen?
So, what does it look like to be a witness?
Hoe ziet het eruit om een getuige te zijn?
Well, let me tell you what happened to one Teen Challenge student. He was in the program.
En laat ik je dan vertellen wat over één bewoner van Teen Challenge gebeurde. Hij was toen nog in het programma.
And it was work time.
En het was tijd om de werkprojecten
and
in te
he
gaan.
Was cleaning the parking lot
en
in
hij
front
was,
of the Teen Challenge Center.
Hij was de parkeerplaats aan het schoonmaken voor het centrum.
And a lady walks through the parking lot.
En een vrouw loopt over die parkeerplaats heen.
And this is what he thought.
En dit is wat hij dacht.
Perhaps God is sending this woman through the parking lot so I can talk to her and share with her about Jesus.
Misschien stuurt God deze vrouw wel op mijn pad zodat ik kan delen over Jezus.
And so he struck up a conversation with her.
Dus hij begon een praatje met haar te maken.
And began to tell her about what Jesus was doing in his life.
En hij vertelde over wat God deed in zijn leven.
And tears started coming down her face.
En er gingen tranen van haar gezicht, rolden van haar gezicht.
And she opened up and shared what was going on in her life.
En ze deelde wat er gebeurde in haar leven.
And before the end of that conversation, she had prayed to receive Christ into her life.
En voor het einde van dat gesprek, toen waren ze samen aan het bidden en ze aanvaarde Jezus als haar Heer en Redder.
That's one example of being a witness.
Dat is één voorbeeld van het getuige zijn.
Now it doesn't always end the way that one did.
Het eindigt niet altijd zoals dit verhaal eindigt.
But what I love is the thought that entered his head before the conversation started.
Maar wat ik geweldig vind van dit verhaal is de gedachte die hij had voordat het hele gesprek plaatsvond.
He simply sees a person walking through the parking lot and says, "Perhaps God has sent her here for me to talk to."
En er was een vrouw die gewoon langsliep, maar hij dacht, misschien stuurt God deze vrouw wel op mijn pad om getuige te zijn.
Now, that was not handwriting on the wall.
Daar was niet een stem uit de hemel of een schrift op de muur.
There was no booming voice from heaven, this is God, speak to that woman.
En er kwam geen donderende stem uit de hemel van spreek tot deze vrouw.
No, just an ordinary circumstance in an ordinary day.
Het was een hele gewone omstandigheid in een hele gewone dag.
Here's the way one other person put it.
En zo heeft een ander iemand dat beschreven.
We need to seize the opportunity of a lifetime during the lifetime of the opportunity.
Wij moeten de kans grijpen. Seize the opportunity. Can you repeat that?
Yeah.
Sorry.
We need to capture that opportunity.
Ja, oké. Okay. We moeten de kans van ons leven grijpen in de tijd dat we leven. Toch?
What's the lifetime of that opportunity?
Beetje simplistisch, maar so I had a simpler translation.
That's
and
fine.
So, but yeah.
But for that young man who was cleaning the parking lot, that opportunity was a few seconds long.
Voor die jongen die dus parkeerplaats schoonmaakte, was dat maar een paar seconden. Was dat een keuze van een paar seconden?
There was a woman walking across the parking lot.
Een vrouw die langsliep.
probably less than 1 minute to get from one end to the other.
Misschien duurde het wel minder dan een minuut voordat ze van de ene naar de andere kant zou komen.
It would do no good 5 hours later to say, you know, I could have been a witness.
En 5 uur later heeft het geen enkele zin om na te denken van, oh, ik had wel een getuige kunnen zijn.
What are the opportunities that God is putting in your life?
Wat zijn de kansen die God in jouw leven geeft?
And again, to be a witness is to simply tell the truth.
En nogmaals, een getuige zijn is niets minder dan gewoon de waarheid vertellen.
Now, what if that woman would have just rejected him and just kept right on walking?
Wat als die vrouw hem had afgewezen en gewoon door had gelopen?
He would have still been a success.
Maar dan zou hij nog steeds een succes zijn.
Because he was willing to be a witness.
Want hij was bereid om een getuige te zijn.
How many of us never take that first step?
Hoeveel van ons nemen nooit die eerste stap?
We assume they're not going to be interested.
Wij nemen van tevoren al aan dat ze toch niet geïnteresseerd zullen zijn.
We need to stop thinking like a superstar.
We moeten ophouden om te denken als een superster.
Oh, I'm not like Billy Graham, or I'm not like David Wilkerson, so I'm not even going to try.
Ik ben niet zoals die grote evangelist Billy Graham of als David Wilkerson, dus ik ga het niet eens proberen.
You're not Billy Graham.
Je bent inderdaad niet Billy Graham.
So don't use Billy Graham as your point of comparison.
Dus gebruik hem niet als je referentiepunt.
Just look at what the Word of God says.
Kijk gewoon naar wat de Bijbel zegt.
And do what it says.
En doe wat er staat.
John 5:19 is one of the verses that to me helps us to see Jesus as he really was.
Johannes 5 vers 19 is echt een hele mooie gelegenheid of plek waar je kan zien wie Jezus echt was.
Go ahead and read John 5:19.
Johannes 5 vers 19. En daar staat: Jezus dan antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niets voor zichzelf doen als hij dat niet de vader ziet doen. Want al wat deze doet, dat doet ook de zoon op diezelfde wijze.
Now, did you notice what Jesus said about himself?
Zie je hier wat Jezus over zichzelf hier zegt?
What did he say?
Wat zei hij?
He said, I can do nothing by myself.
Ik kan helemaal niets zelf doen.
Oh, that's not really true.
Dat is niet echt waar, Jezus.
Jesus, you're the superstar of all superstars.
U bent de allergrootste superster der supersterren.
I mean, look at all the miracles.
Kijk naar alle wonderen.
And you're the son of God.
En u bent de zoon van God.
I mean, to say you can do nothing, oh, come on.
En dat u nou zegt, nou, doe u zich niet tekort dat u niks kunt doen.
But you know what? Jesus was telling the truth.
Maar Jezus die sprak hier de waarheid.
Jesus did not heal people.
Jezus genas niemand.
It says that when Jesus came to earth, he laid aside all of his powers as God.
En er staat in de Bijbel dat Jezus al zijn kracht neerlegde als zoon van God.
So who did the healings?
Dus wie deed de genezingen?
It was God's power that healed.
Het was Gods kracht die genas.
Jesus was simply the channel.
Jezus was het kanaal waardoor Gods kracht werkzaam was.
And Jesus wants you and me to be the channel, the witness of his truth.
En God wil dat jij en ik samen net zo dat kanaal zijn van die kracht om getuige te zijn van hem.
Now what did Jesus say?
Wat zei Jezus?
He said, I only can do what I see the Father doing.
Ik kan alleen maar doen wat ik de Vader zie dat hij doet.
So how did he do that?
Dus hoe deed hij dat?
I would love to ask Jesus that question.
Ik zou het geweldig vinden als ik die vraag aan Jezus mocht stellen.
So what did he see?
Dus wat zag hij?
You know what I think he saw some of the time?
Weet je wat ik dacht dat hij soms zag?
The same thing that Teen Challenge students saw with that lady walking through the parking lot.
Hetzelfde wat die jongen zag, die bewoner van Teen Challenge, toen die vrouw over die parkeerplaats liep.
Perhaps God has sent her here.
Misschien heeft God haar wel hier gezonden.
And he was looking at these as opportunities to communicate God's truth.
En hij zag al deze momenten als kansen om Gods waarheid te verkondigen.
Now, this idea of being a witness is not some mystical weird thing.
Het hele idee van getuigen zijn is niet iets mysterieus of mystisch iets.
It's just ordinary conversations
het
with
is
ordinary people.
Gewoon een gesprek met een heel gewoon gesprek met gewone mensen.
How many times do we meet someone and we talk about the weather, we talk about politics, we talk about work?
Hoeveel gesprekken hebben we niet elke dag? We praten over het weer, we hebben het over politiek, we praten met een hoop mensen.
Over sports,
sport,
over news.
Over het nieuws.
And it's all superficial.
En het is best wel oppervlakkig vaak.
Now, I think we need to be asking God, how can I turn this conversation to something that really focuses on your truth?
En het is belangrijk dat ik denk dat het belangrijk is dat we God vragen van God, hoe kunnen we dit gesprek veranderen naar iets wat uw waarheid kan brengen?
Now, when I was at this training in Canada a few weeks ago,
toen ik op deze training was in Canada een paar weken geleden,
the speaker challenged us to use a strategy in determining who God wants us to witness to.
En toen daagde de spreker ons uit om een bepaalde strategie te gebruiken om in de keuze met wie wij in gesprek zouden gaan.
Remember what Jesus said in John 5:19?
Weet je nog wat Jezus in Johannes 5 vers 19 zei?
I only do what I see the Father doing.
Ik doe alleen maar wat de Vader. Ik doe alleen maar dat wat ik de Vader zie doen.
And so before all the people participating in this training went out to do street witnessing, he had them all pray first.
En dus wat hij deed is dat we eerst die groep voordat ze de straat op gingen ze eerst bidden.
And ask God to show you something about whom he wanted you to talk to.
En werd simpelweg gebeden van God, laat mij iets zien zodat ik een persoon kan herkennen op straat met wie u wilt dat ik ga praten.
And he said, because I want you to just see that if God does show you something, that can just sort of confirm, yep, that's the one I want you to talk to.
En dat kan een bevestiging zijn van als je dan later de straat op bent, dat je die persoon dan herkent. En dat is dan een bevestiging voor hoe God dat wil.
And he said, if you don't get anything, that's okay. But if you do, it's just sort of something extra.
En als je daar geen aanwijzing voor krijgt, is prima. Maar anders is het gewoon een mooie bevestiging, iets extra's van de Heer.
Well, one of those who was there for the training, he just rejected that idea.
En iemand die daar was, die had echt zoiets van, ik kan helemaal niks met die gedachten.
I'm not even a prayer, because I just don't believe in that kind of spooky stuff.
Hij had zoiets van, nou, ik ga niet eens bidden, want ik geloof daar niet eens in.
So as they're driving, they were going to be going to different areas in the city to do street witnessing.
En toen ze met een busje alle verschillende kanten van de stad uitging om te getuigen,
he really began to feel the conviction of the Holy Spirit in his heart about his attitude.
Toen voelde hij echt ook een beetje het zondebesef van de houding die hij had in zijn hart vanuit de Heilige Geest.
Somebody give me a piece of paper and a pen.
En hij zegt: oké, goed. Nou, geef iemand me maar een papiertje en een pen, dan ga ik iets opschrijven.
And so he wrote down three things.
En hij pakt het papiertje en schreef drie dingen op.
Blue jeans, white t-shirt, red cap.
Blauwe jeans, een wit t-shirt en een rood petje.
And he just stuck it in his pocket.
Hij deed het in zijn zak.
So they happened to end up going to a park, a city park, to do street witnessing.
En ze liepen een park binnen en ze gingen daar gewoon evangeliseren.
And there were a lot of drug dealers there and people buying and selling drugs.
En het was niet een hele prettige plek. Er waren drugsdealers en mensen waren drugs aan het kopen en verkopen.
And his response, I don't even want to be here.
En hij had echt zoiets van, ik wil hier niet eens zijn.
They had become his Samaritans.
Dat waren zijn Samaritanen dus.
And then he sees the guy with the red cap.
En dan ziet hij een rood petje in de verte.
No, because he knows this guy is a drug dealer. He can just see by what's happening. It's just one drug sale after another.
En hij ziet gewoon al van, oh, dit is echt een drugsdealer. De ene na de andere komt om drugs te kopen.
And he's saying, that guy isn't going to want to hear about Jesus.
En hij dacht meteen van, die wil toch helemaal niks met Jezus te maken hebben.
I'm just going to be interrupting his business.
Ik ga hem alleen maar storen in zijn zaken.
But he finally says, okay, I'm going to go talk to him.
En op een gegeven moment, ik ga er wel naartoe om met hem te praten.
And he found out just the week before that drug dealer had found out that he had brain cancer and he only had a few weeks to live.
En in het gesprek merkte hij dat deze drugsdealer net een week daarvoor gehoord heeft dat hij hersenkanker heeft en dat hij nog maar een paar weken te leven had.
When we say yes, I'm willing to be a witness for Jesus.
Als wij ja zeggen, ik ben bereid om een getuige voor Jezus te zijn.
He can bring people into our lives that are ready to hear what we have to say.
Dan brengt hij ook mensen in ons leven die ook klaar zijn om de boodschap te ontvangen.
They may not pray to receive Christ that day.
Zij bidden misschien niet op dat moment direct zelf om Jezus aan te nemen als Heer.
But maybe they will.
Maar misschien doen ze dat later wel.
I know of another lady who came in the Teen Challenge.
Een andere vrouw die Teen Challenge binnenkwam.
And the 2 years previously.
En die 2 jaar daarvoor.
A pastor had come to her home every Saturday to invite her to church.
Er kwam een voorganger elke zaterdag aan de deur kloppen om haar uit te nodigen voor de kerk.
And for 2 years she said no every week.
En 2 jaar lang zei ze nee elke week.
Until finally she comes into Teen Challenge.
En totdat ze Teen Challenge binnenkwam.
Prays to receive Christ.
En bidt dat ze Jezus aanneemt.
2 months later she's out on the street witnessing.
En 2 weken daarna is ze al de straat opgegaan om te evangeliseren.
And she's thinking the only people I'll be able to relate to are other people who are from a similar background.
En ze denkt alleen de mensen die bereid zijn om naar mijn verhaal te luisteren zijn mensen die met een soortgelijke achtergrond.
And so she's passing out tracts and trying to engage people in conversation.
En ze is tractaten aan het uitdelen. Delen en probeert een gesprekje met mensen aan te gaan.
And the first person who's willing to have a conversation is a dentist.
En de eerste persoon die in gesprek wil gaan is een tandarts.
Not a drug addict.
Geen drugsverslaafde.
And for 45 minutes this conversation goes on.
En 3 kwartier lang praten ze met elkaar.
And what did she have to share?
Wat had zij te delen?
She'd been a Christian for 2 months.
Ze was net een christen voor 2 maanden.
But she shared from her heart what God had already done in her life.
Wat God in haar leven had gedaan.
You don't have to have 75 verses memorized before you can be a witness.
Je hoeft geen 75 teksten uit je hoofd te leren voordat je getuige bent.
You can be a witness today with the truth that you have.
Je kan een getuige zijn met de waarheid die je nu hebt.
So a few days later they had a chapel service at Teen Challenge.
Een paar dagen later was er een chapeldienst bij Teen Challenge.
And this dentist came.
En deze tandarts kwam.
And he shared a testimony much like you did at the beginning of your service.
En hij deelde een getuigenis net als dat we dat eerder deden hier zo.
And she's sitting there and she's saying, "Wow, you mean it doesn't take everybody 2 years to become a Christian?"
En zij dacht van wauw, geweldig. Dus niet iedereen heeft er 2 jaar nodig om christen te worden. Kan ook sneller.
We don't know what God is already doing in the life of these people.
We weten niet wat God al in die levens van de mensen doet.
Now, I want to just mention another thing about being a witness for the Lord.
Ik wil nog 1 ding noemen om over getuigen zijn van God.
John the Baptist was somebody that we would consider a witness, right?
Johannes de Doper was iemand die wij echt een geweldige getuige zouden noemen.
And in Matthew 11:11 it says that Jesus said about John that he was the greatest of all the prophets.
En Matthäus 11 vers 11 daar staat dat Jezus over hem zei dat hij de grootste was van alle profeten.
That's what Jesus said about him.
Dat is wat Jezus over hem zei.
Now, turn with me to John chapter 10 verse 41.
En als je in Johannes 10 vers 41 gaat kijken.
And I want you to see a little more about John.
En dan zie je een beetje meer over Johannes.
Go ahead and read verse.
En velen kwamen naar hem toe en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes over deze man zei was waar.
John never performed a single miracle.
Johannes heeft nooit 1 wonder gedaan.
Not even one.
Niet 1.
He wasn't the leader of a country.
Hij was geen leider van een land.
Look at Moses in the Old Testament.
Kijk naar Mozes in het Oude Testament.
The incredible miracles that happened under his ministry.
De geweldige wonderen die in Egypte gebeurd waren.
And then he led that nation for 40 years.
En hij leidde dat land 40 jaar lang de mensen.
And yet here Jesus says John the Baptist was greater than him.
En hier zegt Jezus, maar Johannes de Doper was veel groter dan Mozes.
Dus... Look at Elijah and Elisha and all the miracles they did.
Kijk naar Elia en Elisha en al die grote wonderen die ze deden.
And Jesus said John was greater than them.
Maar Johannes was, Jezus zei, Johannes is veel groter dan deze.
It's not how big a superstar you are in the eyes of people.
Het is niet hoe hoog grote held of superster je bent in de ogen van mensen.
Are you willing to be a witness?
Ben je bereid om getuige te zijn?
So how old do you have to be before you can be a witness?
Hoe oud moet je zijn om een getuige te zijn?
Remember in the Old Testament a story about a little servant girl, a slave girl?
Ken je het verhaal nog in het Oude Testament van dat meisje, die slavendienstmeisje?
She tells her master Naaman, there is a prophet over in Israel who can heal you of your leprosy.
En zij vertelde haar meester, vertelde Naaman dat er een profeet was die hem zou kunnen genezen.
And by the end of that story he does experience God's healing.
En aan het eind van het verhaal wordt hij ook genezen.
That was a little girl.
Een klein meisje.
Probably not even a teenager.
Niet eens een tiener waarschijnlijk.
So those of you here that are in school.
Sommige van jullie zitten op school.
You can be a witness at school.
Je kan een getuige zijn voor school, op school.
When our daughter was in school, in high school.
Toen onze dochter op de middelbare school was.
My wife was talking to one of the other students.
Toen praatte mijn vrouw met een van de andere scholieren.
And my wife asked this other student, so how's Michelle doing? That's the name of our daughter.
En ze vroeg aan die andere leerling van hoe gaat het met Michelle? Dat is de naam van onze dochter.
And this person said, oh, everybody knows Michelle, and they also know that she's a Christian.
En ze zei van, oh, iedereen kent Michelle, en ze weten ook allemaal dat ze een christen is.
How did they know she was a Christian?
Hoe wisten ze dat?
Because she was willing to be a witness.
Omdat ze bereid was om getuige te zijn.
And that's an opportunity that's available for every one of us.
En dat is een kans die mogelijk is voor ons allemaal.
To be a witness.
Om getuige te zijn.
So what kind of witness does God want you to be?
Welke getuige wil God dat je bent?
We were singing some beautiful songs this morning.
We hebben geweldige liederen gezongen vanochtend.
And one of those songs basically said, Jesus, I adore you.
En een van die liederen ging over Jezus, ik hou van u.
How do we show that we love God?
Hoe kunnen we laten zien dat we van God houden?
One of those ways is by being a witness.
Een van de manieren is door zijn getuige te zijn.
You don't have to be a salesman for God.
Je hoeft geen verkoper te zijn voor God.
You don't have to be closing the deal.
Je hoeft niet de verkoop te maken.
You need to be a witness.
Je moet een getuige zijn.
I'd like to have you look at one more verse, 1 Peter 3:15.
Als tenslotte wil ik nog één vers met jullie delen in 1 Petrus 3 vers 15.
Go ahead and read it.
En daar staat: en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.
Are we ready and willing to give a response when we have a conversation?
Zijn wij bereid en zijn we bereid en kunnen wij ook een reactie geven als een antwoord gevraagd wordt van ons?
A couple of days ago, as I was on my way here,
een paar dagen geleden toen ik hier onderweg naartoe kwam,
I had parked my car at a hotel.
Heb ik mijn auto geparkeerd bij een hotel.
And so I was talking to the gentleman who was arranging for my transportation to the airport.
En toen praatte ik met iemand die mij naar het vliegveld zou brengen.
And he said, "So where are you going?"
En hij vroeg, waar ga je naartoe?
I told him, "I'm coming to Amsterdam."
En ik zei, ik ga naar Amsterdam toe.
Oh, you're gonna try some of that Heineken beer there?
En hij zei, hey, ga je wat Heineken uitproberen daar zo?
I said no.
Nee.
He said, "Oh, it's a business trip."
En hij zei, oh, je bent op zakenreis.
I said yes.
Ik zeg ja.
He said, "Well, what's your business?"
En wat voor zaken doe je dan?
I said, "Well, I work with Teen Challenge."
En ik zei, ik werk voor Teen Challenge.
I said, "That's a program that works with both youth and adults who are involved in addiction."
En dat is een programma die met mensen, met jongeren en volwassenen die in verslaving terecht zijn gekomen.
He said, "What kind of addiction?"
En wat voor verslaving?
I said, "Well, mostly drug and alcohol addiction."
En meestal drugs- en alcoholverslaving.
And then he was all embarrassed. About what he had said to me.
En toen was hij eigenlijk een beetje beschaamd in wat hij zei.
And I said, "You know, that's okay." And we began to talk about addiction.
En toen gingen we praten over verslaving.
And he was asking what I thought about that problem.
En hij vroeg me wat ik dacht over het probleem.
And it gave me an opportunity to share with them the good news that Jesus offers.
En ik kon op die manier het geweldige nieuws delen wat Jezus te bieden heeft.
In fact, he said, "What do you think is the main reason why people use drugs?"
En toen vroeg hij nog van wat denk je dat de hoofdreden is waarom mensen drugs gebruiken?
You know, that question was a wide open opportunity to be able to share with them that drugs and money and all these other things, they don't bring real satisfaction in life.
En toen kon ik het op een geweldige manier delen dat drugs, maar ook dingen zoals geld en al die andere dingen, dat die niet echt vervulling geven in het leven.
There is a spiritual part that needs to be addressed.
Er is een geestelijk onderdeel waar aandacht voor moet komen.
Now, I don't know what are the opportunities that God is going to put before you this week.
Ik weet niet wat de kansen en mogelijkheden zijn die God in jouw leven gaat geven deze week.
But I believe God wants every one of us to be a witness.
Maar ik weet wel dat God wil dat wij allemaal een getuige voor hem zijn.
Stop thinking the superstar mindset.
Hou op met het superster idee.
I'm never going to be as good as so and so, so I.
Ik ga niet zo goed worden als zo en zo, maar dus ik doe het maar niet.
God isn't looking for 10 superstars.
God is niet op zoek naar 10 supersterren.
He's looking for every one of us to do our part.
Hij is op zoek naar degenen die bereid zijn om ons deel te doen.
And he will do his part.
En hij zal zijn deel doen.
But he could have said, "I'm going to send angels down."
Hij had ook kunnen zeggen, ik stuur wel wat engelen op pad.
And they will be my witnesses.
En zij zullen mijn getuigen zijn.
But he didn't.
Maar dat heeft hij niet gedaan.
He said, "I'm going to use you."
Ik ga jullie gebruiken, door jullie heen werken.
Now, if I were to stand here this morning,
en als ik hier zou staan,
and say that I have discovered a way for you to earn 1 million euros.
Als ik hier zou staan en zou zeggen, joh, ik heb een manier bedacht waarop je 1 miljoen euro kan verdienen.
It's legal.
Het is legaal.
It'll not get you in any kind of trouble.
Je zal er niet voor in problemen komen bij justitie.
But you know what? I've decided I'm not going to tell anybody.
Maar ik heb ervoor gekozen om dat niet met iemand te delen.
Boy, what kind of stupid American is he?
En denk van, nou, wat een stomme Amerikaan is dat.
Greedy guy.
Hij is misschien heel gierig.
Just wants to keep it all for himself.
Hij wil het allemaal zelf houden.
We have been given a treasure that's worth far more than 1 million euro.
Wij hebben een schat gekregen die veel waardevoller is dan 1 miljoen euro.
We've been given the treasure of eternity.
Wij hebben de schat gekregen van de eeuwigheid.
And Jesus says, "I want you to share that with others."
En Jezus zei, ik wil dat je dat gaat delen met anderen.
That's our challenge.
Dat is onze uitdaging.
And that's my prayer for each one of you.
Dat is mijn gebed voor jullie allemaal.
That we will let our light shine this week.
Dat we ons licht mogen laten schijnen deze week.
And that will be the light of Jesus' truth shining through us.
En dat het de waarheid door ons heen zal schijnen.
You can talk about sports.
Je kan het over sport hebben.
You can talk about weather.
Je kan het over het weer hebben.
You can gossip about your friends.
Je kan het over je vrienden kan je roddelen.
Or you can give them something of real value.
Of je kan ze iets van echte waarde geven.
God's truth.
Gods waarheid.
Can I pray with you?
Mag ik met jullie bidden?
Father, I thank you that you really love us.
Vader, ik dank u dat u echt van ons houdt.
That you've given us the privilege of knowing you.
Dat u ons het voorrecht gegeven hebt dat wij u mogen leren kennen.
Help us, Lord, to respond to the incredible gift that you've given us.
Help ons om te reageren op het uw gave te aanvaarden wat u ons gegeven hebt.
And may we be good witnesses for you this week.
En ik bid dat wij goede getuigen zullen zijn deze week.
In Jesus' name we
pray. In Jezus' naam bid ik.
Amen.
Amen.